Kees op Zuid, geboren en getogen hier, vertellen de echte verhalen. Van de arbeiders tot de baron uit de haven. We zijn allemaal mensen, slechts verschillende smaken. Luisteren doet wonderen. Laat je inspireren en wij bewonderen de mensen van Zuid. Dit is de podcast van ons, maar voor jou, daarmee uit.
Op zaterdagavond na sluitingstijd zijn we een kijkje gaan nemen bij Greta. Een pittige, Zuidse, Nederlands-Russische tante. Een hardwerkende vrouw, vriendin, ondernemer, student en moeder. Hoe doet ze dat allemaal? Een echte multitasker. En daarna kun je luisteren naar de parel van Karel. Deel 3 alweer. Hij is nog steeds niet te stoppen, ik zou zeggen. Ga lekker luisteren.
Dit is mijn oma en dit is haar zus.
Oh, wat leuk. Ja,
ja, dus die heb ik altijd bij me.
Ja. En op haar sterfdag is het hier geopend.
Ja. Ja. Ik ga een cursus volgen voor lippenspuiten, dus het is ook heel groot.
Nee.
Oh, echt?
Ja.
Nou, dan kom ik ook.
Dat is wel heel modern, hè?
Dan kom ik ook, hoor.
Ja.
Lippenspuiten, dat is wel heel modern. Je ziet heel veel jonge meisjes ineens in de dikke lippen.
Ja, het brengt ook heel veel kosten. Ja, kan je wel heel goed te omgaan, hè, met dat. Want iedereen wil lippen.
Ja. En hoe lang...
Blijft dat zitten. hij heeft echt interesse, hè?
Ja, hangt ervan. Als je goed verzorgt, dus als je echt zonnebrand gebruikt en op je lippen goed verzorgt, dan kan het tot 8-9 maanden. Maar als je slecht verzorgt, dan kan het ook 5 maanden zijn.
Ja, ja, je moet wel goed blijven
verzorgen. Als je gaat elke keer touch-up doen, dus elke keer bijvullen een klein beetje, dan blijft het nog...
Ja, ja, niet gelijk in één keer boem.
Ja, je hebt wel meisjes die willen gelijk in één keer boem, ja. Maar... Ik vind dat niet
mooi. Maar zou je het dan ook doen? Als ze het vragen, jij staat er niet achter.
Nee, als ik zie iemand die komt naar mij echt met zo grote lippen... dan zou ik zeggen, nee, sorry. Want bij mij gaat het niet om geld. Bij mij gaat het echt dat ik wil iemand mooi maken. En dat iemand gaat vragen, hey, je hebt echt subtiel. Mooie lippen. Ja. Waar heb je het gedaan?
Ze gaan ze op elkaar lijken, vind ik altijd.
We lopen nu een halletje in en een behandelkamer.
Ja, helemaal.
Mag ik dat zo zeggen? Of een salon?
Ja.
En het wordt hier helemaal schoongemaakt.
Clean.
Het ruikt ook heel erg clean. Het is helemaal wit en... een prachtige... Het is geen bed. Een stoel.
Ja, het is elektrisch stoel.
Een elektrisch stoel.
Dat
klinkt wel ineens heel eng, eigenlijk.
Nee. Ik heb ook hier zo'n deur gedaan. Dus ik kan gelijk naar de Esma-kamer gaan. Dit is de Esma-kamer.
Oh, ja. Oh, mooi zeg.
Prachtig. Dit is mijn kamer. Esma is even aan
het schoonmaken. Je hebt het echt goed voor elkaar.
Ja. Zo. Ja. Ja. Wat is dat voor een apparaat wat hier staat?
Dat is Hydric Low apparaat. Die reinigt poriën met dieptereiniging met hyaluronzuur. Dus eigenlijk alle mee-eten, stallig, wordt weggezegd.
Oké. Ja? Dit is waarom.
Even ontsmetten eerst. Ik heb hem aangeraakt.
Oh, oké. Okay.
Kom even hier.
Oh, ja. Tuurlijk, mevrouw.
Kijk, doe je gewoon. Kijk.
Oh ja. Massage. Nou komt de 220 op je, jongen.
Ja.
Dus als je doet serum, vitamine C of zo, dan gaat het in je huid.
Ja, dan masseer je eigenlijk een heel gezond.
Dus dit ga ik erin in de poriën.
Dat masseer je erin, dan masseert het apparaat erin.
Zie je, geef je hand erom.
Ja, hier heb je een hand. Ja, hier.
Ik ben proefkonijn vandaag.
Ja?
Ja, ik ben proefkonijn vandaag. Dus ik geef nu mijn hand aan jou. Ik draai hem er even af.
Dit is een speciale maskertje.
Ja.
Zonder deze maskertje gaat deze behandeling niet werken.
Oké. Okay.
Dus eigenlijk, wat doet deze behandeling? Mensen die hebben heel veel acne. Of echt verouderde huid.
Ja.
Dan ga ik deze behandeling uitvoeren.
Dus ik heb nu mijn hand, hou ik nu recht. En het is helemaal zwart geschilderd.
Ja.
Met een of ander... hoe zeg je dat? Een zalfje?
Ja, zo'n cremetje.
Een cremetje.
Dus nu ga ik wegschieten.
Oh, ik word aangevallen hier.
Er wordt nu een soort pistool gericht. Maar dan laser. Is dat laser?
Dit is een laser, carbon laserpil. Maar dit werkt alleen op de masker. Want stel voor, ik doe hier, kijk.
Maar dat voel ik helemaal niks.
Nee.
Dat knapt maar niet
maar
zo hard.
Dat
spul pakt je talgproductie in de huid.
Ja, dus stel en dat, voor als dat je... doet een soort explosietjes.
Juist, binnen in de huid.
Kleine explosietjes.
Dus zonder dit werkt het niet. En alleen op die plekken.
Ja.
Hey, voel je het ook rond?
Ja.
Ja.
Nou, ik heb hartstikke
pijn. Wil je ook voelen?
Ja?
Ja, ik ga bij jou opnieuw.
Ik denk dat jij gaat huilen.
Jij jankt nogal snel.
Ja. Ja,
ik zal het expres voor je gaan janken, ja?
Ja. Je gaat zo merken.
Ja, we gaan nu beginnen.
Ik haak af, denk ik.
Ja. Okay.
zo.
Ja.
Zo.
Is deze van?
Zo. Hij voelt het wel, ja.
Ja.
Ik zit toch dicht tegen het
jankje. Ik kan niet zo harder zetten.
Nee, voel je niks. Ik kan hem heel hard zetten, maar ja. Dat doe ik niet. Want dan gaat het echt pijn doen.
Ja.
Dus ik verwijder ook met deze apparaat een tatoeage. Stel voor als iemand heeft mislukte wenkbrauwen.
Ja.
Maar een andere kop, want ik heb verschillende kopjes. Ik kan ook tatoeages verwijderen op beide lichaam.
Ja.
En dan kan ik ook een wenkbrauwen verwijderen.
Oh.
Ja.
Je bent echt heel divers.
Zo, nou.
Echt heel veel.
Ja, dat is maar begin nog, hè.
Leuk, ja, we staan nu drie mensen met de handen te wapperen.
Volgende keer doen we met beeld, Ron.
Ja, vind ik ook, want luisteren is wel leuk. Maar ik denk dat heel veel mensen toch de weg kwijt zijn als wij. Want wij hier allemaal staan te doen.
Waar sta je nou over...
Over 5 jaar, wat is je ideaal?
Heb ik niet nagedacht, hè, Ron?
Niet?
Heb ik niet nagedacht. Ik ben zo druk. 5 jaar misschien, dan ben ik met mijn kinderen echt op vakantie in Maldives. Daar zie ik me wel. Want dan ik heb heel hard voor gewerkt.
Ja,
ik werk nog steeds heel hard. En ik weet niet of dit jaar... Misschien ga ik op vakantie voor 1 week of 2 weken. Maar ik ben heel bang met de coronasituatie. Ik ben bang dat ik ga ergens weg en dan mag ik niet meer terug. En de zaak moet gedraaid worden. Dus ik weet niet... Daarom zeg ik misschien over 5 jaar ben ik lekker op vakantie en dan alles gaat rustig worden. En dan heb ik nog een paar zaken en dan komt goed. Maar het is moeilijk nu iets te zeggen, want corona heeft heel veel verpest.
Ja, maar een tijdje geleden werkte je nog vanuit huis, hè?
Ja.
Dan kon je, kwamen alle dames kwamen bij jou thuis en dan ging je werk doen.
Ja, misschien
moet je even vertellen aan de luisteraars, wat voor werk doe je eigenlijk?
Ik ben begonnen eigenlijk vanaf helemaal begin. Ik ben begonnen met... ik was een make-up artist. En ik zag dat het brengt geen kosten eigenlijk van make-up artist te zijn. Dus ik dacht van, nou, ik moet iets doen. Ik moet bewegen.
Ja.
Toen ging ik opleiding volgen voor schoonheidsspecialist. En ik heb gewerkt bij de schoonheidssalon 2,5 jaar.
Mm-hmm.
En het was heel zwaar, want het was niet echt... ze keken naar jou niet als een collega, maar ze keken naar jou als een slaaf, laat me zo zeggen.
Ja, ja.
Dus ik heb ook, ik vond het heel slecht dat ze zo mensen behandelen, wij als werknemers. Want dan doe je echt je best en dan wordt met jou zo omgaan. En toen dacht ik van, nou, ik wil echt iets anders. Ik wil echt alles veranderen in deze branche, want ik wil mijn eigen zaak starten. En ik wil eigen collega's hebben. Trouwens, deze collega is van vorige werk.
Ja, oké.
Je hebt ze uit de slavernij gehaald. Juist, dus ik zei tegen haar toen we waren nog daar samen aan poetsen. Ik zei tegen haar, als ik één dag een zak heb, kom je bij mij werken. En zo is het gebeurd.
Wat leuk.
Ja, en daarna begon ik thuisbehandelingen geven. En ik had een heel kleine kamer en echt een paar apparaten gekocht. En ik heb in kleine kamer mijn droom eigenlijk stap voor stap tegen mijn droom gekomen. En aan de kant geld zetten, sparen. En toen zag ik deze zaak, deze lege ruimte. En ik vond hem heel mooi. En ik dacht van, nou, die moet ik echt hebben. Het was... ik heb gelijk makelaar gebeld. En het was heel veel stress, want er waren ook andere mensen. Maar blijkbaar was ik de eerste. En ik moest echt gelijk alle papieren regelen. Toen kreeg ik hem. En verbouwing was heel zwaar. Want het heeft heel veel gekost ook. En gelukkig, we hadden ook familie in de bouw.
Wat zat er eerst voor?
Meubelzaak. Dus was alles casco leeg.
Ja.
Vloer was gatten. Niks was hierin. Het was echt nog oude jacuzzi show model. Dus alles moest gesloopt worden. Ik heb allemaal video's hoe dat vroeger eruit
zag. Ja.
Dus 2 maanden hebben ze gebouwd. En op 31 augustus, op de dag dat mijn oma stierf, 4 jaar geleden, dus nu is 5 jaar geleden, heb ik opening gedaan.
Oh, ja.
In herdenking van haar.
Ja, mooi. Over die make-up, wat ik vind wel leuk, wat je hiervoor was, make-up artist, wat deed je dan precies?
Ik heb gewerkt in fashion shows in Nederland. Ik ging gewoon make-up opmaken en echt van alles. We hadden ook, ik was heel goed in make-up. Ik kon gewoon in 10 minuten 15, 20 modellen opmaken. Want als je in een fashion show werkt, dan moet je heel snel. Je hebt gewoon 1 minuut, klaar.
Ja.
En het was zo hard dat soms gewoon bloed kwam uit mijn neus. Door de spanning gewoon. Dat jij moet gewoon... Ik heb ook allemaal foto's. Ik heb echt mooi opgemaakt. Ik heb ook met designers gesproken. Ik heb, heel goede leraar had ik. Maiko. En hij is nu in... Rio de Janeiro of zo. Hij komt ook heel vaak naar mij toe als hij in Nederland is. We hebben heel goed contact. Hij wil ook zijn school beginnen, make-up school in Amsterdam. Dus dan gaan we ook ruilen van klanten. Misschien ga ik lessen geven over de huid. En dan gaat hij hier komen, misschien wat workshops geven. Want ik ben klaar met make-up.
Ja, ja, ja.
Ik ben echt nu gericht op huid.
Ja, 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 ja. Maar je klinkt ook alsof je er echt zo van... Ben ik echt klaar mee?
Het is niet mijn ding.
Nee.
Ik hou het van mijzelf op te maken. Dat kan ik heel goed. Maar... Ik hou van mensen blij maken met een huidprobleem. Want ik heb heel veel meisjes met acne of met littekens. Noem maar op. En dan ik zie dat ze zijn zo blij worden. En huid is uniek. Het is orgaan. Het gaat niet in één behandeling gelijk. Je wordt niet gelijk 20 jaar jonger. Nee. Dus dat geeft tijd nodig. En ik heb ook soms stress of nog wat met klanten. Want ze hebben geen geduld. Maar dan moet je rustig uitleggen. Het komt goed. Moet je me vertrouwen. Goede nazorg. Alles moet je volgestappen. En dan krijg je mooie huid. En na een halfjaartje komen ze helemaal terug met een mooie huid. Dus dat maakt me meer blij dat ik ga iemand opmaken. En
dat is maar tijdelijk natuurlijk. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde.
Ja. Dus ik wil ook doorgaan studeren. Ik wil echt een huidtherapeut worden. En, maar ja, nu met corona en online leren en kinderen nog erbij. Het is lastig. Dus ik dacht van nu even slow down. Alles goed.
En je komt oorspronkelijk uit Litouwen.
Ja, ik ben geboren in Litouwen, maar ik ben Russisch.
Oh, je bent... Oké.
Ja. Dus mijn achternaam is ook Russisch puur. Ik ben niet Litouws, ja. Maar ik heb heel veel klanten. Ik heb Litouws, ik heb Russisch, Pools, Turks, Nederlands.
Ja.
Engels klanten, ook die spreken alleen Engels. Ook Marokkaans nu, want zij is ook Marokkaans. Dan kan ze ook hun uitleggen, want ik spreek geen Marokkaans. Dan kan ze hun rustig uitleggen.
Je collega?
Ja, mijn collega.
Ja, die is Marokkaans.
Ja, dus dan kan ze even uitleggen hoe en wat.
Ja. Dat is het leuke van Zuiden, hè?
Ja, maar ja, hier heb je heel verschillende mensen, culturen. En dat vind ik wel fijn. Ik kan met iedereen goed opschieten. En zij zeggen ook tegen mij van... Wauw, die Russen en Litouwse klanten zijn zo lief. Weet je? En dan, want jij, meestal als je bij Marokkaans bijvoorbeeld... dan ga je niet in de kring van andere culturen, zeg maar. Van echt van Russisch of zo.
Nee, je mengt niet
juist, en Russen ook niet. Dus nu bij ons is echt een grote mix geworden. En wij zijn net als één grote familie geworden. Want mijn klanten nu houden heel veel van haar. En als ik ziek word of zo, ik zeg... Nou, dan gaat Esma jou behandelen. Dan zegt ze, nou, helemaal geen probleem. Want ja, we zijn al gewend.
Ben je hierheen gekomen? Op welke leeftijd ben je naar Nederland gekomen? Of ben je via een omzeiling hier terechtgekomen?
Mijn moeder woonde hier. Dus ik ben vanaf mijn 11, 12 jaar hierheen gekomen.
Oké.
Ja. En, kijken. We woonden eerst niet op Zuid. We woonden in Delfshaven.
Delfshaven, ja.
Ja, daar ergens... En dan zijn we verhuisd bij stad en dan Dordtselaan. Dus Dordtselaan, dat is Zuid.
Ja, ja.
Toen woonde ik daar. En daar begon het alles eigenlijk. Want dan kwamen mijn vriendinnetjes en zo. Dus ik ben ook een beetje kind van Zuid.
Ja.
Ja, ik woon nu nog steeds. En toen was ik... Ik woonde ook daarna bij de Blaak. Want toen ging ik al met mijn vriend. Maar toen ben ik toch uiteindelijk weer naar de Zuid verhuisd.
Hey, maar je hebt ook kinderen.
Ja, ik heb 2 dochters. Van 8 en 4. En ik wil nog 1 kind. Dus,
ook nog?
Ja, ik wil nog een kind. Ik wil heel graag een jongetje.
Dus nog 3 andere winkels erbij. Ja,
en nog een kind.
En nog een jongen. En nog een jongen.
En nog
een
jongen erbij. En nog studie erbij.
Studie?
Ja.
Hoe doe je dat? Hoe denk je dat?
Ik denk nu dat ik moet eerst mijn team opbouwen hier in de zaak. Dus ik ga even een goed team maken. Dus ik bouw heel veel op Esma. Dat zij gaat echt mijn rechterhand worden. En dan ik ga andere meiden nemen. Die gaat zij dan, ik en zij samen begeleiden. En dan,
opleiden.
Ja, begeleiden en opleiden. Want ik sta ook nu bij een lerenbedrijf ingeschreven voor stagiaires. En van stagiaires kan je heel goede collega van maken.
Ja.
Dus dan gaan we samen nakijken. En als ze wil heel graag komen bij ons werken... Dan gaat ze komen werken. En dan ga ik met zwangerschapsverlof misschien over 2 jaar of over 1 jaar. Als
alles echt is... aan het plannen.
Ja.
Ja, en dan als ik bevallen ben, dan wil ik een studeren. Maar dat weet ik, mijn studie is een beetje lastig. Ik kijk wel, want dan is het echt 4 jaar.
Ja.
Dus 4 jaar is veel. Dus ik moet even kijken.
Als je nou zo je planning ziet, hè, best druk, hè?
Ja.
Dan vind ik het niet gek dat als er iets gebeurt onverwachts...
Zoals bijvoorbeeld met je oma of opa. Hè, die dan ineens overlijdt. Dat je daar dan heen moet. Of gaat. Je moet niet natuurlijk, maar dat je daar zelf naartoe gaat. Dat dan corona er dwars doorheen walst en zo. Dan word je want je bent ook iemand die alles graag in de handen, handen heeft.
Ik moet alles regelen.
Jij moet alles regelen.
Ik moet alles regelen.
Maar dan kan ik me ook wel voorstellen dat je even uit het lood geslagen bent. En dat je dan inderdaad even hulp vraagt aan een...
Ja, maar ik doe ook veel meditaties en zo. Dus dat hebben we ook geholpen, yoga. Ik probeer het ook heel veel in te schakelen, wandelen. Ja. En ook tijd nemen voor mezelf. Want ik was heel chaotisch in het begin. Ik dacht, wat moet ik doen? Waar moet ik beginnen? Ik ben helemaal gek van. Ja. En nu ik denk van, soms doe ik mijn telefoon uit, want dan ben ik moe gewoon. En dan reageer ik morgen. Of ik zeg tegen Esma alsjeblieft, want zij geeft toegang tot mijn Instagram. Ja. Zij heeft het overgenomen van mij. Alle reclames, alle posts doet zij.
Ja.
Dus ik heb daarvoor even rust. Dus als ik iets nodig moet posten, Esma alsjeblieft, kan je dit doen? Ja, graag, klaar. Dus eigenlijk, dit is ook van mijn schouders gevallen, want ik moest alles doen. En post, en kit ophalen, en eten koken, en huis schoonmaken. Ik heb nu ook schoonmaakster die bij mij komt 2 keer per week.
Ja, ja.
Dus eigenlijk, dat is ook fijn voor mij. Mijn man haalt kinderen op van school. Hij brengt ze of naar moeder, maar meestal nu niet meer, want die kinderen willen met hem blijven.
Oh.
Dus hij koopt, hij doet alles. En dus mijn relatie met mijn man is ook nu helemaal beter geworden. Want ik ben nu...
Doordat je samen gewoon
juist, werkt. Want nu, hij werkt ook in horeca, maar hij is nu gesloten.
Ja, precies. En ik ben de hele situatie is veranderd.
Dus nu is het veranderd. Dus nu hij is meer met kinderen koken. En ik ben diegene die werkt. En ik vind het wel fijn. Ik vind het wel leuk, want ik doe iets wat ik leuk vind. En en hun zijn ook altijd bij me. Dus als er iets is, die kinderen komen naar mij.
Dus je hebt nu ook iets meer steun.
Ja, klopt. Want ik moest alles doen.
Ja.
En het werken en dan naar huis komen, was draaien. Ja. En nu doe ik dat niet meer. Dan heb ik echt zo rust in mijn hoofd.
Ja, lekker.
Ja, dus dat is ook beter.
Neem je dat ook mee naar je klanten? Dit soort dingen? Tips?
Ja. Tuurlijk. Ik ben echt net als een psycholoog voor mijn klanten. Ja. Ik weet niet wat... Ik wil eigenlijk ook, toen ik klein was, wil ik echt psycholoog worden. Dus ik heb ook allemaal die films gekeken vroeger vanaf klein. En ik hou van... om probleem te luisteren en dan echt van een goede kant iets advies geven. Dus ik heb echt heel vaak gehoord dat klanten na de behandeling gaan me ommelden en zeggen van, nou Greta, je hebt echt geholpen. Niet alleen met de behandeling, maar ook gewoon met met een gesprek.
Ja.
Dus dat is
toch mooi?
Ja, dat is heel mooi.
Dus je doet eigenlijk 2 dingen in één klap.
Ja, maar ik ben ook iemand die heel... ik hou van praten. Dus ik...
Ik wil niet door.
Esma weet. Esma weet. Met klanten, ja.
Ja. Nou, het is ook een mooie... Als je daar toch ligt, en je bent hoe lang bezig met zo'n behandeling?
Een uur.
Nou, moet je eens kijken. Ja. En je zegt dan niks. Dat is ook niet goed.
Dat wordt heel gemakkelijk.
Dat vind ik bij de kapper al vervelend als ik er zit en
ik pas me aan. Want ik zie soms iemand die gestrest is of zo. Dan ik ga gewoon reinigen, stomen. Ik leg uit wat ik doe. En als die wil niet in gesprek komen, dan...
Dat voel je heel snel aan.
Juist, want ik doe het heel lang. Dus ik dacht van, klaar. Maar volgende keer als die komt terug, dan denk ik van, die is wel teruggekomen. En dan komt die zelf in de gesprek. Dan denk ik van, en dan gaat het gewoon door en dan praat je gewoon. Ik heb heel veel verhalen gehoord. Ik heb heel veel verhalen van dat we moesten samen huilen of dat we moesten samen lachen. Dus ik leef ook mee met mij. Ik heb gewoon per dag ongeveer 8-9 klanten. En ik heb elke uur een nieuwe story gewoon, weet je. Gewoon een nieuw verhaal.
Mooi.
Ja.
Dus over 20 jaar ga je nog eens een keer een boek schrijven.
Ja, wie weet.
Zou je nog iets willen vertellen wat je niet hebt kunnen vertellen? Of misschien...
Ja, ik weet niet. Ik wil gewoon iedereen... Ik zou gewoon iedereen willen een stukje van mezelf geven. Omdat ze allemaal kunnen in zichzelf geloven. En zeggen van, ik kan het. Want ik was echt iemand die... Ik dacht van, ik kan het niet. Hoe ga ik dit doen? Wat gaan mensen over mij denken? En nu denk ik van, we leven maar 1 keer. We zijn hier allemaal gekomen voor... om te sterven, zeg maar. Want één doel van ons is hier. En ik wil iets moois achterlaten. Dus,
en ons beste te geven.
Juist, en het beste te geven. En waarom zou ik mij nou zorgen maken dat iemand gaat over mij iets slechts denken? Ik weet wat ik ben. Ik doe wat ik... leuk vind doen. En ik vroeger ging ik mij schamen om echt iets net als op podium gaan praten of zo. En toen dacht ik van, waarom zou ik me schamen? Ja. En ook met klanten te praten. Vroeger ging ik ook schamen, want ik dacht van, hoe ga ik praten? En wat ga ik zeggen? Maar ik dacht van, waarom schaam je? Jij kan toch je vak?
Juist.
En, maar omdat jij bent heel... Zeg dat ik... Heel vaak horen van, nee, doe dat niet. Waarom ga je dat doen? Het is niet nodig. Blijf gewoon op je plek zitten. Mensen zeggen dat die willen niks doen. Die bewegen niet. En uiteindelijk, als jij uit je veld gaat komen, dan gaan ze zeggen van, nou, ik kan het wel. En dan heel veel mensen zeggen tegen mij nu, nou, kijk, je hebt het bereik. We gingen allemaal zo kijken naar jou, maar we hadden stiekem verwacht dat je gaat het bereiken. Maar niemand zei tegen mij, Ron, dat jij gaat het bereiken. Iedereen ging stiekem zitten kijken en denken van, gaat het lukken of niet? Gaat het lukken of niet? Maar ik heb het doorgezet, is gelukt. Ja. En nu iedereen stuurt me bericht, oh ja, ik heb geloofd in jou. Waar was je toen? Waarom ben je mij niet gezegd van, Greta, ik heb in jou geloofd.
Ja.
Dus ik wil dat iedereen gaat gewoon geloven in zichzelf. Ik wil gewoon, dat is heel belangrijk. Als je niet in jezelf gelooft, niemand gaat in jou geloven.
Spreek je wel eens ook voor grote groepen?
Nee.
Ja, dat zou je wel moeten doen.
Nou, ik vind in ieder geval de boodschap waar we nu mee eindigen,
dat
vind ik heel sterk en heel mooi. En ik hoop echt dat het zo gaat zoals jij het zelf ook voor ogen hebt. En nou, gelukkig heb je je zelfvertrouwen gevonden en ben je een voorbeeld voor heel veel mensen om je heen.
Ik vond zeker dat jouw laatste pleidooi. En ik ben daar zelf ook, luister ook graag naar dat soort motivators. Ik denk dat die jonge make-up of die, die jouw vak kiezen, zo'n motivatiespeech wel goed kunnen gebruiken. En ik zou ervoor pleiten om jou wel voor zo'n groep neer te zetten en dit te vertellen.
Ja, dat kan.
Misschien in de toekomst in Amsterdam, op die school.
Ja, natuurlijk. Ja, dat
pas je volgens mij heel goed.
Precies.
Ja,
je kan een goed voorbeeld zijn, hoor.
Keep on dreaming.
Ja?
Ja.
Nou, en ik vind het nou, dat is geen vraag. Dat is meer een algemene opmerking eigenlijk. Ik vind het gewoon heel tof van je. Kijk, je wil vooruit. Je wil vooruit met je winkel of met je zaak. En je wil meer zaken openen. Maar je denkt daarbij ook aan wie je in die zaak wil hebben. Weet je wel? En waarvoor je die mensen in je zaak wil hebben. Om ze beter te maken. En daar denk je constant aan. En dat vind ik echt nog wel het mooiste eigenlijk van het geheel. Dus dat is eigenlijk meer een opmerking van na dit gesprek dan een vraag.
Dankjewel.
Nou, dan gaan wij maar weer inpakken.
Is goed.
Ja.
Bedankt voor je tijd.
Als de 79-jarige Karel naar buiten kijkt uit het raam, dan overziet hij gelijk het hele Afrikaanderplein. En voor ons overziet hij 79 jaar van zijn leven. Vrije geest die van alles heeft meegemaakt. Luister naar de parel van Karel.
Dat was hoe lang toen de tijd? 2 jaar of zo, toch?
Nee, dat was 18 maanden.
18 maanden.
Maar toen ik in zat, ging ze die muur bouwen in Berlijn.
Oké.
En toen moesten we super paraat zijn, want de Russen kwamen. Oeh, de Russen komen, jongens, de Russen komen. En daar ben je bang mee gemaakt, hè, want de Russen kwamen. Oh, je had nog communisten volop hier, oké.
Ja.
En... Toen moesten we 2 maanden langer dienen.
Oké.
Okay. Dus, 20 maanden voor mij. Ook daar was ik natuurlijk ook geen discipline. En
nee, dat wou ik zeggen. Dat is wel een hele taai voor jou geweest.
Nooit soldaat 1 geworden.
Nee.
Nooit. Ik moest nog 2 dagen nadienen.
Waar dien je?
Ik had straf. 42 dagen verzwaard had ik. Want,
dat is lang. Dat is lang.
Bij elkaar opgeteld. De laatste 12 dagen en moest ik nog 10 dagen in dienst, toen kreeg ik nog 12 dagen verzwaard. Want ik had een Molotov cocktail gemaakt. En
gewoon uit hobby.
Ik ging mijn kast opruimen. En daar stond een flesje, dat heette Lotion Pekelharing. Als je daar naar de dokter moest, want het was Kamp Nieuw Milling op de Veluwe bij Apeldoorn. Als je daar naar de dokter moest, dan moest je lekker 20 minuten door het bos heen lopen.
Ja.
En dus je ging voor elke scheet naar de dokter. En dan zei hij, ja, ik heb allemaal last van roos en want die pet op. En dan gaf hij zijn flesje Lotion Pekelharing. Dat moest je dan maar...
Dat moest je op je hoofd smeren.
Ja, en dat was alcoholachtig. En dus... dat stond nog in mijn kast. Dus ja, ik had wel al gehoord, want dus ik doe er een prop in, zo van het papier, een beetje scheut dat er doorweekt. En ik zet het zo neer en ik zak het zo aan als een kaars eigenlijk. En het raam stond open, het was zomer. Dus een of andere gozer die pakte dat ding, die gooit het met een diep zo.
Op het plein.
Op de weg, de weg. Ja, maar een beetje voorzichtig, het rolde door, die prop ging er niet uit en bleef hij zo in het gras liggen. Dan komt de officier van Piquet, dat is zo'n vent met zo'n ding voor zijn buik.
Ja,
zo'n
klopt. Blik. Ja, zo'n blik, ja.
Die kwam aangelopen en die zag dat zijn rollen. Die,
die schrik zagen de bladeren.
En die ging
natuurlijk.
Dan met zijn voet zo of zij. Die trapt die lont eruit. Hallo. Dus dat, die vloeistof zat gelijk aan zijn schoenen. Die met die brandende poot. Nou, die kwam op hoge poten wat gebouw binnen natuurlijk.
Het is de bal in de fik.
Wie heeft dat gedaan? En niemand had het gedaan. Alle kou, niemand. Niemand, joh. Nee, dat je niet weten. Nee, weet jij? Nee, ik heb niet. Ook niet gezien, hoor. Ja, nou, dan gaan we de militaire politie erbij halen. Ze in Apeldoorn. En die jongen die kreeg het een beetje benauwd die dat gedaan had. Nou, die ging dan op het laatste moment. Die was ineens weg. Stond in de weekkamer bij de sergeant van de week. Hij zei, ja, dat heb ik gedaan. Hij zei, kom je? Ja, dat had hij gemaakt. Ja, die zei gelijk dat ik dat ding gemaakt had. Nou, daar was ik ook te lul natuurlijk. Ja, dan moest ik nog 2 dagen nadienen, dat weet ik nog wel. Want er was nog 10 dagen, ik was de oude stomp. Als je
oude stomp, ja.
Ja, ik was de oudste stomp. Ja. De oudste stomp was ja, ach. Ja, dus,
En dat was militaire dienst?
Dat was militaire dienst bij de...
Welk jaar was dat?
Dat was 1961-62.
Oké.
Okay. 5 april 1961 ging ik erin. En toen eind 62 kwam ik eruit. En het was technische troepen. Zat ik bij.
Oké. Okay.
Nou, ik ken nou nog geen bandblok hoor. Maar...
Dat was gewoon ondersteuning, is dat toch?
Ja, de technische troepen die ondersteunen dus. Dan heb je eerst en tweede, derde echelon.
Ja.
Dat zijn dus als er daar wat kapot was. En de tweede echelon, dat is niet het front, dat is het net achter.
Ja.
Die komen dan, de rupsbanden kapot. Die komen ze dan bij ons brengen en dan moeten ze daar maken.
Ja.
En, maar ja, goed, ik weet nog goed, kapitein Gilles. Die zocht uit, we hadden alle drie een nummer in de vooropleiding. Ik moest opkomen in de Willem III kazerne in Amersfoort. En toen gingen we daarna naar Graven. En toen gingen we daarna naar de Utrecht, de weet ik veel kazerne, Utrecht. En dan ben je verder opgeleid en na 4 maanden was je dan, ging je dan naar de parate troepen. En tussentijd in het begin kreeg je natuurlijk ook allemaal die oefeningen van de kruipen onder de
tijgeren,
en de stormbaan.
Ja.
Vond ik geweldig.
Ja.
Zo'n stoerenbaantje lopen en springen. De meeste mensen, gasten, zeiden, gaat voor gedaan, die wilden dat helemaal niet. Ik vond het leuk.
Ja.
Beetje slingeren aan een touw. En, nou ja, goed. Uiteindelijk kwam ik dan op Nieuw-Billingen terecht en bij kapitein Gilles en die koos. Drie met hetzelfde nummer. Schrijver, bevoorrading was ik. Dat was de eerste kleine soort computertjes. Waren dat. Ja,
okay.
Leren typen.
Dat heb je daar geleerd.
Ja, heb ik daar geleerd. Ik ken het nou niet meer, maar het is nou allemaal weer. En kapitein Gilles, die kocht dan, daar kwam gereedschapfabrieken kwamen daar vertegenwoordigers, die verkochten het gereedschap aan de staat.
Ja.
En dus die zocht mij uit, was bij de Hamster, om daar bij hem op het kantoortje te werken.
Oké.
Okay. Ja. Dus dat heb ik dan gedaan. En dan zei je die andere gast die er lang zaten ook nog goed op. Dan kun je corporaal worden.
Niet?
nog geen soldaat helemaal mee. Nee. Ah, ik bleef ook... Kijk, toen ik getrouwd was, en ik moest trouwen aan de militaire dienst. Dat was dus met een prachtig meisje van Katendrecht. Die kwam bij mij in de Martinsijnstraat wonen.
Ja.
Zij was 16, ik was 20.
Okay.
En ja, toen moesten we trouwen op een gegeven moment. En dus had ik nog een militaire dienst. Dan ben ik getrouwd in 61 november. In november 1961. Ja. En ons kind is geboren in... 12 juni 1962. En die woont nu op Creta. En die is 58. Ja. En die heeft al 4 kinderen ook.
Heel leuk.
En de oudste daarvan die heeft ook al een kind dat mijn achterkleinkind is. Dat, van 10 jaar. En die is zelf 35 geloof ik, dus mijn kleinkind.
Ja.
En dan heb ik gewoon contact mee. Die heette Theodorakis. Is, mijn dochter is daar getrouwd met Yorgos Theodorakis.
Oké. Okay.
En die wonen op Kreta.
In leuk. Een
stadje dat heet Agia Galini.
Ja.
En dat is heel mooi daar.
Ja. Ja, want die zie je nog, hè? Dat vertelde je in het voorgesprek al, ja.
Die zie ik gewoon nog en natuurlijk appen en alles. En misschien met je telefoontje. En,
ja?
Ja, en de moeder zie ik ook nog. De moeder woont hier in Barendrecht.
Oké.
Okay. We hebben geen ruzie of zo. Nee. Ja, in het begin is het allemaal stroef natuurlijk. Oké, maar als dat schrijgen. Ik ben gescheiden in 69 januari. Met veel pijn.
Ja.
Eigen schuld. Ik ging met andere vrouwen mee. Okay. Ik stond achter de kist in Café Tarantella. Ja. Nico van Mierlo was daar de baas. En er kwamen allemaal jonge meiden. En toen zei ik, Nico, die meiden komen voor jou, man. Zie je dat niet? Ik had eigenlijk helemaal geen interesse. Want ik was gewoon...
Je was getrouwd.
Ja, en ik was verliefd nog op mijn vrouw. Vond ik geweldig. Maar ja... Er kwamen er toch aanbiedingen. En met een paar glazen bier... Ja,
was je niet sterker als de natuur?
Nee. Dus ja... En dat deed pijn. En toen uiteindelijk heb ik een rugzak gekocht. En dat duurde wel een jaar, want dat duurde lang. Nog een keertje terug proberen en dan weer
andere
vrouw en dan weer oma. En toen heb ik een rugzak gekocht en bij Stadion gaan staan. Dan kwam ik nog een oude vriend tegen, Joop Buket. Daar had ik mee op de Nieuw Amsterdam gewerkt. En hé, hoe gaat het met jou, Joop? Zei, een beetje eng, want gescheiden. En ik denk, ik ga een rugzak, heb ik al gekocht. Ik ga zaterdag met mijn duim omhoog staan. Ik kan niet schelen waar ik terecht kom, Turkije of Marokko.
Oh.
Hij zei, joh, wacht even, neem ik de zak, ga ik met je mee? Gelijk.
Ja?
Ja, hij was isoleerder in de bouw.
Ja? Ook niet echt naar zijn zin.
Nee, die zag het ook wel meer.
Ja, wat een vrije jongen.
Ja, nou, wij met een tankje en een rugzakje. En zaterdag op en daar staan om 9 uur. En,